twee dingen die op dit moment spelen. Je hebt natuurlijk je grote projecten in Roemenië, in Tegergiol. Ja. In Polen heb je al allerlei activiteiten ontwikkeld. En momenteel in Georgië, daar ga je volgende week weer heen. En daar worden zogenaamde small group homes geopend. Ja. Hoe is dat project gerealiseerd en wat houdt het in?
Nou, dat is... Wij hebben op verzoek van het ministerie in Georgië hebben de vraag gekregen van Nico, kan je wat doen voor de straatkinderen? Samenspraak met Sandra Roelofs, wat gewoon een soort vriendin van me geworden is. We hebben in Ozogeti in het westen van Georgië hebben we anderhalf jaar geleden tijdens die oorlog met Rusland hebben we dat huis geopend voor kinderen. Nou, ik kan je zeggen, Terry, die ontwikkeling van die kinderen is zo fantastisch. Ik zal je één voorbeeld noemen. Tamuna is een meisje van, was toen 13 jaar oud, woont nu bijna 2 jaar bij ons, die de moeder had de vader doodgestoken. En dat meisje hebben we echt met kruiselings met de benen op de stoeprand in Georgië en van straat gehaald. Die zat te bedelen. En Tamuna woont nu bijna 2 jaar bij ons. En als je ziet iedereen om me heen die zegt, Nico, dat meisje kan gaan studeren. En toen zat ik een paar maanden terug in februari, zat ik voor ons huis in Ozogeti. Toen zei ze, Nico, wil je me helpen om te gaan studeren? Misschien dat ik psycholoog kan worden en dat we dan samen kinderen kunnen gaan helpen in de toekomst. Ja. Vind ik zo fantastisch. Ik heb kippen wel op mijn armen staan.
Ja. En dat is één voorbeeld. Haal je die kinderen echt gewoon van de straat af of worden ze aangemeld?
Ja, de mensen werken heel goed met de Georgiërs samen. Die weten, organisaties in die steden weten natuurlijk precies wat de problemen zijn bij de kinderen. Ja. En we hebben nu weer twee huizen. Hebben we hele oude huizen. Het huis in Tel Aviv bijvoorbeeld. Een van de huizen die we gaan openen. Dat hebben we gekocht. Dat was helemaal uitgebrand. En geen dak meer op, geen ramen meer in, geen deuren meer in. Dat hebben we voor een mooi prijsje kunnen kopen natuurlijk. Mm-hmm. We hebben het helemaal opgeknapt, Terry. Ja. En dat is helemaal verbouwd. We hebben de inventaris er naartoe gestuurd. En de kinderen wonen er al in. Alleen we doen de officiële opening samen.
Hoeveel kamers heb je daar?
Ja, de kinderen liggen met 2 kinderen op 1 kamer. Okay, en hebben allemaal een bureautje in de kamer. Ja. Nou, fantastisch, joh. Okay. En die kinderen, dat zijn echt eigenlijk een beetje... Ja. De kinderen op straat. Met een beetje mogelijkheden.
Maar wie begeleidt ze dan?
We hebben 2 paar ouders. Dat betaalt de Georgische overheid. Mm-hmm. De ene paar is van maandag tot vrijdag. En het andere paar is er in het weekend. Ja. Dat betekent dat ze altijd met dezelfde mensen eigenlijk te maken hebben. Okay, als je met personeel werkt natuurlijk. Dan moeten die kinderen zelf ook schakelen. De ene keer moeten ze met die om kunnen gaan. De andere keer weer met een ander. En nu hebben ze gewoon 2 oude paren. En als ik bijvoorbeeld in Ozogeti ben. Weet je, een onbewaakt ogenblik. Dan zie ik ze gewoon. Dan zie ik bijvoorbeeld die meiden even kroelen met die moeder. Ja. Dat zijn voor mij tekenen dat het goed is.
Zijn dat oude echtparen die zelf ook kinderen hebben?
Oh. Nou, dat is heel verschillend. Ik heb bijvoorbeeld met de ouders in Tel Aviv gesproken. We hebben een ouder en een jonger echtpaar die dat voor de rekening nemen. En het oudere echtpaar zat te vertellen, die man zat met tranen in zijn ogen, zat hij me te vertellen dat bij een auto-ongeluk waren zijn 2 kinderen omgekomen. Mm. En het andere jonge echtpaar kon geen kinderen krijgen. Dus ja, dat die mensen hebben allemaal hun eigen verhaal. En zo op deze manier zeiden ze het helemaal. Kunnen we toch met kinderen omgaan en kunnen we toch iets terug doen?
Ja.
Nou, die oudere man, die zat echt met de tranen in zijn ogen en heel erg aandoenlijk. Maar die was ook aan de andere kant heel erg blij dat hij dit kon doen.
Is de situatie in Georgië vergelijkbaar met die in Roemenië?
Nee. Hele andere problemen eigenlijk. En vooral ook Oekraïne is natuurlijk ook een van de landen waar we heel erg sterk vertegenwoordigd zijn. Als je bijvoorbeeld een Oekraïne neemt, dan heb je het drankprobleem. Hè? Dan heb je de wodka is goedkoper dan het water. Nou, als je bijvoorbeeld, wij zitten in een hotel in Donetsk. En daaronder zit zo'n soort fastfood restaurant onder het hotel. En dan 's morgens voor 9 uur soms, dan zie je gewoon schoolkinderen met een halve liter bier aan tafel zitten.
Ja,
nou, bier wordt daar niet als alcoholische drank gezien.
Dat was de enige week werd door de VPRO op zondagavond van Moskou tot Moermansk uitgezonden. En daarin kwam inderdaad duidelijk naar voren.
Ja.
Dat wodka drinken, dat is gewoon net als water uit de kraan.
Ja. Ja, er was een kerel die zegt van, ja, maar dat is goede wodka, want dan ben je na 2 flessen ben je al dronken. Ja. Nou, je moet dus 4 wodkaatjes nemen. Je staat op je kop, Terry.
Ja, ik weet het wel. Ik vind het, ik moet het spul niet, maar goed, dat daar, maar goed. Bij die huizen in Roemenië, of in Georgië, daar zijn er dan 2. Hoeveel kinderen kun je dan kwijt in zo'n huis?
Nou, wij kiezen ervoor voor die small group homes. De naam zegt het al, hè. Maximaal 10 kinderen. Ja. Dat betekent dat die kinderen...
Ja, moet overzichtelijk blijven.
Ja, joh, maar onderdak bieden is het eerste facet wat je ze kan bieden. En dan willen we ze begeleiden naar echt een toekomst. Ja. We gaan bijvoorbeeld als ze 15, 16 jaar zijn, dan moeten ze zorgen voor het eten 1 dag in de week. Ja. Hè?
Maar het is een druppel op de gloeiende plaat natuurlijk.
Ja, maar dat wordt mij wel meer gezegd, Terry. Maar als nou genoeg mensen zijn die een druppel op die gloeiende plaat gooien, als we dat nou met z'n allen doen, dan zorgt het er toch voor verkoeling, hoor.
Ja, ja, ja. En je slaagt er altijd om sponsoren te vinden. Er is altijd voldoende geld om op terug te vallen.
Ja, ik heb bijvoorbeeld 1 huis. Nou, dat is gefinancierd door 1 bedrijf. Hij heeft zich er helemaal aan verbonden, aan dat huis in Kutaisi. Die ontmoet ik voor de 3de keer. En toen zegt hij tegen mij, hij zegt, Nico, wat kost zo'n huis? Ik zeg, nou, 120.000 euro ongeveer. Ik zeg, ik krijg 50.000 euro van het ministerie. Hij zegt, nou, weet je wat, stuur mij een factuurtje van 70.000.
Ja, het is natuurlijk peanuts vergeleken met wat je in Nederland voor een huis betaalt.
Ja, dat moet het wel willen geven. En zijn vrouw die is een woensdag in ons gezelschap. En die gaat samen met Sandra Roelofs doet ze de opening. Okay. En die gaat dat bedrijf helemaal verbinden daar.
Ja. En nu is het zo dus dat de exploitatiekosten die worden gedragen door de Georgische regering.
Ja.
Alleen de extraatjes, die doen jullie.
Ja, joh, want als die kinderen naar school gaan, het kan er zo extreem koud zijn, bijvoorbeeld in Georgië. Zomers is het verschrikkelijk warm. Nou,
een landklimaat.
Ik probeer altijd de kinderen minimaal een weekje vakantie te bieden. He, dat zijn zo. Ik probeer ze te zorgen dat ze voldoende kleding hebben, 's winters. Dat ze genoeg schoolmaterialen hebben en alles. Nou, dat zijn die extraatjes waar wij altijd voor zorgen.
Oké, goed. We gaan naar het andere project van jou in Afrika. Dan komen we weer terug op het voetballen. Want je gaat in een aantal plaatsen in Afrika, als ik even naar het krantartikel kijk, in Kenia en in Cameroen en in Johannesburg. Daar ga je grote schermen laten neerzetten met een eigen elektriciteitsvoorziening, zodat de kinderen daar naar het WK voetbal kunnen kijken. Hoe ben je op dat idee weer gekomen?
Nou, dan zal ik je vertellen. Er kwamen een paar mensen op kantoor bij me. Op het Rivium van de stedenband Halen Mutare in Zimbabwe. En daar zat een kerel, een knul uit Zimbabwe zat daarbij. En toen hadden we van alles uitgewisseld. En aan het einde van het gesprek zegt hij, hij zei, nou, misschien zou een eerste stap zijn in een samenwerking. Hij zei, ik heb een idee om een scherm neer te zetten in Mutare in Zimbabwe. En ik denk, jeetje, dat is een mooi idee. En het voetballen natuurlijk. Ik heb zo verschrikkelijk veel contacten in de voetbalwereld in Nederland. Dat ik ben dat plan uit gaan werken. En dat is uitgemond in een plan, de World Cup for Kids. En we willen gewoon de kinderen in Afrika willen we eigenlijk het voetbal laten zien. Ik heb in de slums, in de sloppenwijken van Kenia, van Cameroen ben ik geweest, Terry. Nou, als je dan ziet, die kinderen die hebben echt geen televisie in die kleine hokjes die er staan. Hoor.
Nog niet eens een bal.
Nee, elektriciteit, een bal. Nou, ik ben pas geleden was ik op een school in Kenia, joh. Kwamen dat terrein op en er komt dus een. De jongens die waren aan het voetballen. Joh. Ik dacht, waar zijn die nou aan het voetballen, joh. En ik ga goed kijken, waren dat gewoon plastic zakjes? Die hadden ze touw omheen gebonden en daar waren ze mee aan het voetballen. Ja. En ik was voordat ik naar Kenia ging, hadden ze mij gevraagd, Nico, wil je een paar ballen meenemen? Dus ik had er 15 in mijn koffer gestopt en meegenomen.
Een flinke koffer.
Ja, 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 leeg natuurlijk, hè, Terry. Want, ja. Maar toen had ik er nog 1 in de auto liggen.
Ja.
En toen hebben we eigenlijk dat ventje, heb ik die laatste bal heb ik gegeven. En als je dan weer het plezier in de ogen van zo'n kind ziet, dan weet je weer precies waar je het voor doet. Joh, geweldig, fantastisch.